Vanochtend gaan we nadenken over het thema passie voor God en hart voor mensen. We hebben vanochtend al God aanbeden, we hebben hem groot gemaakt, we hebben gezegd dat we van hem houden. En nu hebben we ook een klein beetje onze passie voor mensen betoond, ons hart voor mensen betoond, even met onze buurman, buurvrouw. En vanochtend gaan we daarover nadenken. En hoe kom ik aan het thema? Ik zal eerlijk zijn, omdat ik vorige week in onze eigen gemeente, de Christengemeente in Hanningsveld Giessendam sprak. En het thema van de Christengemeente is dit passie voor God en hart voor mensen. Dus de voorganger daar had gevraagd van aan het begin van het jaar kan je daarover spreken om het thema weer even in beeld te zetten. En op een andere manier kwam ik ook, werd ik zelf ook even geconfronteerd met dit thema. We waren de laatste zondag van het oude jaar waren we even bij mijn ouders in een dienst. En ze gaan naar een soort wat nieuwachtige kerk die nu 3 of 4 jaar bestaat. En dat is een kerk die heet de Schaapskooi. En dat is een kerk die eigenlijk voortkomt uit mensen die vanuit een strenge gereformeerde traditie eigenlijk het licht zien. Die Jezus aannemen als hun verlosser. Die de Heere God op een andere manier leren zien zoals ze altijd geleerd hebben. En we zaten daar in de dienst en wat opviel is dat ze een enorme passie hadden voor God en een enorm hart voor mensen. En dat zijn dingen die ongetwijfeld met elkaar te maken hadden. Maar ik werd daardoor getroffen. De mensen, er was veel ruimte voor getuigenissen. En al die getuigenissen gingen er bijna over hun hart voor God en hun passie voor mensen. Over hoe ze mensen evangeliseerden, hoe ze met mensen omgingen, hoe ze het woord van God serieus namen, hoe ze gehoorzaam waren aan het woord van God. En ik zat er, ik hoefde niet te preken, ik hoefde niks te doen, ik hoefde geen getuigenis te geven, dus ik kon alleen maar zitten daar. En ik werd er eigenlijk mee geconfronteerd door die mensen te zien van, hoe is het met mijn passie voor God, hoe is het met mijn hart voor mensen. En omdat ik daar ook over moest gaan spreken, dan denk je er op een andere manier over na. En vanochtend wil ik daar ook met jullie even over nadenken. Passie, wat is dat nou eigenlijk voor woord? Ik had vroeger, toen het thema, lema, in de Christengemeente werd gelanceerd. Toen moest ik eigenlijk een beetje om lachen. Op de een of andere manier dacht ik altijd bij passie aan Passie en Adriaan. Maar aan de andere kant vond ik het ook een mooi thema en lema waar toen gepresenteerd wordt. Omdat het zo mooi iets weergeeft dat het geloof twee kanten op werkt. Dat het werkt richting God en werkt richting mensen. En dan zie je daar ook nog het beeld van het kruis in, wat ook nog die twee richtingen zo mooi aangaf. En ik heb eigenlijk in het woordenboek of op internet opgezocht van wat is nou eigenlijk passie? En heeft eigenlijk passie iets te maken met ons geloof? Of is het een verzinsel van mensen dat we passie voor God zouden moeten hebben? En hart voor mensen, is dat nou iets wat een groep oudsten heeft bedacht. Maar als we denken over die tekst van heb God lief met heel je ziel, met heel je hart en met al je kracht. En daarnaast al jezelf. Dan zit dat er eigenlijk ook wel in verwoord. Dat is niet alleen maar verstandelijk. Dat is niet alleen een beetje gevoel. Maar dat is met alles. En als je over alles denkt dan kom je toch wel snel een beetje ook bij die passie terecht. Die twee kanten op werkt. Dus ik ben op de site terechtgekomen, yourpassion.nl. Dat is een Nederlandse site met Engelse woorden. Het is niet te geloven. En daar staat het als volgt. In het woordenboek wordt het volgende weergegeven. Nee, wordt het volgende gegeven over passie. Een sterk gevoel van liefde, hartstocht. Bijvoorbeeld een passie voor modelspoorlijnen. Heeft er hier iemand een passie voor modelspoorlijnen? Durft degene te zeggen dat hij dat heeft? In de Christengemeente was meneer Piet die passie voor modelspoorlijnen hadden. En hij durfde het te zeggen, dus dat is bijzonder knap. Passie is je drijfveer. Passie geeft je kracht, energie, hoop en geluk. Passie is hetgene wat je van nature graag doet. Passie geeft vorm, betekenis en inhoud aan je leven. Passie geeft je motivatie, energie en kracht. Passie laat je hart stromen. Passie komt vanuit je diepste kern, je ziel. Als je werk je passie is, hoef je nooit meer te werken. Passie is dus hartstocht. Hartstocht is letterlijk dat het tocht vanuit je hart. Je hart staat dan open. Als je iets met passie doet, doe je het vanuit je hart en ziel. Dat staat er even op die site van yourpassion.nl. Maar als ik nadenk over passie, dan komt er ook iets engs soms in mijn hart. En waarom is dat? Omdat ik soms zie dat mensen die een passie voor iets hebben, dat die een bepaalde blindheid hebben, dat die een beetje verkokerd zijn. Want die zetten daar hun geld op in, hun tijd op in, hun geluk op in. En soms dan blijkt dat juist bedrogen uit te komen. Of de passie begint ergens mee. Ik heb een keer een passie gehad voor postzegels verzamelen. Maar die passie is overgegaan. Er staan nog 3 of 4 boeken misschien ergens bij mijn ouders op zolder. Ik weet niet hoe het zit, ze zijn verhuisd. Maar ik zit er niet mee, omdat de passie voor postzegels overgegaan is. Maar een tijdje in mijn leven, de blinde tijd, heb ik daar geld aan besteed, heb ik daar aandacht aan besteed en heb ik daar mijn energie aan besteed. Dus soms heeft passie iets met blindheid te maken, het heeft iets met kortstondigheid te maken, het heeft iets te maken met kortzichtigheid, soms een eendagsvlieg. En soms zijn we een beetje bang om ergens gepassioneerd van te voor te raken, omdat we al een beetje weten van daarna gaat het misschien weer over. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is standvastigheid. Dat je wat je zegt dat je gaat doen, dat je dat afmaakt. Dat je niet halverwege weer stopt. Dat je ergens mee doorgaat. Dat je de dingen wel overwogen doet. Maar soms heeft dat dan juist weer niet zoveel met passie te maken. Met die energie, met die kracht, met het enthousiasme, met die vreugde. Denk je, laten we maar doorgaan, dat is ook belangrijk. En vanochtend gaan we dus even met elkaar nadenken over van, hoe kunnen we nou de passie voor God overeind houden? En hoe kunnen we daaraan gelinkt een hart voor mensen overeind houden? Want dat is niet automatisch zo. Dat is niet zo van, oké, op een dag komen we tot geloof en dan worden we hartstikke blij. Vanochtend hebben we er ook over gehoord, hebben we erover gezongen, hebben mensen ervan getuigd. Maar dat gaat niet automatisch altijd zo door. En pas geleden las ik een Facebook. Iemand had iets op Facebook gepost. En die jongen die beschreef dat eigenlijk heel mooi. Die zei van, toen ik tot geloof kwam, toen werd ik heel enthousiast voor de Heer Jezus. Werd ik heel enthousiast voor zijn woord. En werd ik heel enthousiast voor de verloren mensen om me heen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar er waren mensen in mijn omgeving die keken een beetje meewarig naar mij met een blik. En sommigen zeiden het ook van, over een tijdje gaat dat over. Over een tijdje dan zien we jou op een normale manier. En ben je die passie, dat enthousiasme een beetje kwijt. En hij zei van, ik wilde dat niet. Ik wilde daartegen vechten. Ik wilde me daar niet aan toegeven. Ik wilde daar niet aan toegeven. En hij had er ook een bijbeltekst aan. En die bijbeltekst zei dat we elke keer juist ontwikkelen. Dat de dingen juist toenemen in plaats van afnemen. En hij zei, dat wilde ik. En hij liet ook blijken dat het hem gelukt was in zijn leven om zijn passie en liefde voor God en voor mensen te bewaren en in stand te houden. En ik weet niet hoe het bij u is vanochtend. Ik ben even uw naam kwijt. Hoe? Janet, die sprak over de eerste liefde. En ik weet niet hoe het bij u is, of u nog steeds in de eerste liefde met de Heere God zit, of dat die passie een beetje bekoeld is, dat het een beetje normaal is geworden. Als we een relatie met iemand aangaan, als we verliefd worden, dan is het moeilijk om die verliefdheid vast te houden, om hetzelfde vast te houden. En soms komen er betere dingen voor een plek, soms niet, soms bekoelt het. Maar laten we daar vanochtend even over nadenken. En ik wil dat doen aan het verhaal van Jona. En als ik zeg het verhaal van Jona, dan zijn er misschien een hoop mensen die denken, ach, echt waar? Moet je daar nou over praten? Niet iedereen wordt even enthousiast over het verhaal van Jona, omdat we denken dat verhaal dat kennen we al. Dat weten we al, het is een beetje een raar verhaal. Het is vooral een verhaal voor de kindersamenkomst. Want daar kan je mooie tekeningen bij maken, daar kan je mooie werkjes bij maken. Het is een verhaal wat kinderen aanspreekt. Maar heeft het verhaal mij iets te zeggen? Als we het hebben over de kindersamenkomst. Ik heb zelf een traumatische ervaring met Jona opgelopen. Toen mijn moeder op de crèche zat in de hervormde kerk in Haningsvliet-Giessendam. Daar wilden ze heel geestelijk speelgoed hebben tijdens de crèche-uren. En dan hadden ze een walvis hobbelpaard gekocht. Ik weet niet of het kan. een hobbelwalvis. En ik mocht op een dag mee met mijn moeder naar de crèche. En ik wilde dat hobbelwalvis proberen. Dus ik was op de auto voor. Dus had mezelf erin gefriemeld. En op een gegeven moment wou ik uit het hobbelwalvis. Maar dat lukte niet meer. En toen moest ik er 3 dagen in zitten. Dat was niet zo. Maar ik ben eruit gekomen, maar ik heb het wel even benauwd gehad met dat beest. Maar laten we even met z'n allen door het verhaal van Jona heen wandelen. Ik neem aan dat iedereen het kent, maar laten we even onze... Wat moet je doen? Leventraan. Ja, ze komen ook van de walvis. Dus iedereen heeft zijn ervaring met de walvis. Wie was Jona? Dat was een profeet. Wat is een profeet? Iemand die door God afgezonderd is voor een bepaalde functie, voor een bepaalde taak. Iemand die iets namens God doet. En Jona die was gestuurd naar Nineveh. Nineveh, dat was een stad die lag in Assyrië. En dat waren eigenlijk vijanden van de Joden. Dat was een gemeen en lelijk volk. En Jona die was daarheen gestuurd door God om daar... omdat God eigenlijk de ellende, de toestanden in deze stad niet meer kon aanzien. Omdat het zo erg was geworden. De boosheid over de stad was bij God terecht gekomen. En hij kon het eigenlijk niet meer aanzien. Dus daar moest iets gebeuren. En God had Jona uitgekozen om daar naartoe te gaan. Jona die wilde dat niet. En in plaats daarvan nam hij de boot naar Spanje. Daar hebben we ook iets mee. De boot kwam in ongelooflijke problemen. Er kwam noodweer. De bemanning wist niet wat ze moesten doen. Dus eerst ging de vracht overboord om de boot lichter te maken. Dat hielp nog steeds niet. Dus ze dachten, er is hier iets aan de hand. En uiteindelijk kwamen ze bij Jona terecht. Die vertelde van, ik probeer God te ontvluchten. En ik denk dat we daarom in de problemen zijn. En hij zei, zet mij maar overboord. En toen werd er ook nog een dobbelsteen gegooid en het lot viel op Jona. Dus met veel pijn en moeite had de bemanning de beslissing genomen om Jona overboord te zetten. Daar kwam hij hij kwam dus in de zee terecht. En het verhaal vertelt dat hij door een vis, sommigen zeggen walvis, anderen zeggen dat weten we niet. Hey, voor mij is het een walvis, maar dat komt waarschijnlijk door die tekening op de zonneschool, werd hij opgepikt en hij zat 3 dagen in de walvis. Er zijn mensen die vroegen mij, was hij nou levend of was hij nou dood? Daar wil ik het niet over hebben. Maar hij kwam daar tot bezinning. Hij bad tot God en God zei tegen de walvis van spuug Jona uit op het strand. En toen hij uitgespuugd was, kreeg hij opnieuw de opdracht van God om naar Nineveh te gaan, om naar dezelfde stad te gaan, om daar Gods oordeel te verkondigen. Jona gaat uiteindelijk wel naar die stad, die doet wat God van hem vraagt. En de stad die bekeert zich. De stad, de mensen daar die begrijpen van we hebben een probleem met God. En God is bijna zover om deze stad te oordelen. Dus ze nemen Gods woord serieus. Ze bekeren zich. De koning bekeert zich. Heel de stad bekeert zich. Ze zijn dagen in rouw. En de stad wordt eigenlijk gered omdat God zijn gedachten over de stad, zijn oordeel, omkeert. En Jona is daar niet blij mee. Die vindt dat helemaal niets. En die gaat eigenlijk zitten om te zien hoe de stad geoordeeld zou worden. Hij maakt er een soort tribune voor zichzelf om te kijken over de stad wat er gaat gebeuren. En er gebeurt niets. Er gebeurt wel wat. De zon die schijnt heel fel. En om Jona iets te laten te merken van Gods genade. Wat doet de Heere God? Die plaatst een wonderboompje daar, die heel snel opgroeit en die schaduw geeft aan Jona. Daar is hij ongelooflijk blij mee. Maar de volgende dag steekt er ook nog een hete wind op en de zon is weer even fel. En dan in de nacht laat God dat boompje weer weggaan via een worm. En heeft Jona geen schaduw meer. En daar is hij ongelooflijk boos over, daar is hij ongelooflijk teleurgesteld over. Dat is eigenlijk in het kort even het verhaal van Jona. Zit het weer fris in uw hoofd? Ja? Misschien zat het al fris in uw hoofd. Laten we kijken wat we van dit verhaal kunnen leren over passie voor God en hart voor mensen. Als u even over dit verhaal nadenkt, welk cijfer geeft u voor Jona als je moet meten aan zijn passie voor God en zijn hart voor mensen? Durft er iemand iets te roepen? Dat is altijd leuk, hè, anderen beoordelen, toch? Vinden we dat niet leuk? Een 2, een 3, een 2. Okay. Ik ga het er niet over discussiëren met jullie. Wie was Jona? Dat kunnen we lezen. Ik weet niet of jullie dit boek al opgezocht hebben in je Bijbel of in je telefoon. We gaan dus lezen in Jona. In hoofdstuk 1, vers 9. En de mensen, de mannen met wie hij op de boot zat, die vragen dan aan hem van, oké, wie ben je? Dus als Jona antwoordt, dan leren we iets over wie hij is. In vers 9 van het eerste hoofdstuk zegt hij, en hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zeeën het droge gemaakt heeft. Dus wat zegt hij hier eigenlijk? Ik ben een Hebreër. Als iemand zegt dat hij een Hebreër is, dan zegt hij, ik hoor bij het volk van God. Ik hoor bij het volk van God die wij kennen als onze God. En hij zegt tegelijkertijd de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus hij kent God ook als een schepper, als de schepper. Dus hij zegt eigenlijk van ik heb iets met deze God. Deze God is niet vreemd voor mij en ik hoor bij zijn volk. En wat we ook over hem weten is dat hij een profeet was. Dus we weten dat hij een Jood is, dat hij een Joodse opvoeding heeft gehad, dat hij geleerd heb over wie God is. Hij kent God als een schepper. En hij is ook nog een keer apart gezet voor de dienst van God, omdat hij profeet is. En dan vraag je bij jezelf af, hoe kan het dat deze man zo'n groot probleem had met God en zo'n groot probleem had met mensen? Is hij hier? Liegt hij hier over zichzelf? Liegt hij hier over dat hij God kent? Liegt hij over zijn afkomst? Liegt hij over wat hij is? En ik denk dat hij niet liegt. Ik denk dat hij de waarheid spreekt. Ik denk dat hij een verklaring geeft waar hij achter kan staan. En dezelfde vraag kunnen we ook aan onszelf stellen. Van oké, wie zijn we? En dan geef je misschien ook een verklaring als je een verklaring over jouw geloof in God moet geven. Maar hoe kan het dat deze man die alles wist van God, die door hem apart was gezet, zo'n hekel had aan de opdracht die God aan hem gaf. En zo'n hekel had aan de mensen naar wie die toe moest gaan. Moeten we twijfelen aan zijn eerlijkheid? Ik denk nee. Hoe kan iemand die dit verklaart ongehoorzaam zijn? Hoe kan iemand die dit verklaart zo'n groot probleem hebben om te doen wat God van hem vraagt? Hoe kan iemand die dit verklaart er de pest in hebben dat mensen zich bekeren en dat de stad behouden worden? De stad behouden wordt. Kan u zich dat voorstellen? Of is dat moeilijk? Wat is er gebeurd in het leven van Jona dat hij op zo'n punt terechtgekomen is? Dat alles binnenin hem een afkeer heeft van hetgeen wat God van hem vraagt. Dat hij op een punt komt dat hij zegt van ik ga het aangezicht van God, daar ga ik me van afwenden. Ik ga de andere kant op. Ik ga God ontvluchten. Hoe kan dat gebeuren in het leven van iemand? Zou hetzelfde op een bepaalde manier, op een andere manier ook met ons kunnen gebeuren? Ja? Kan dat? Ik geloof van wel, want anders... Ik geloof dat elk verhaal wat in de Bijbel staat iets met ons te maken heeft. Dat er niet voor niks terechtgekomen is. Dat terechtgekomen is om te waarschuwen. Dat terechtgekomen is om ons een spiegel voor te houden, zoals we vanochtend proberen te doen. En wat kunnen we uit de Bijbel opmaken als we deze vraag stellen? Hoe kan het dat dit met hem gebeurde? En achter deze vraag, hoe kan het dat hetzelfde misschien met ons gebeurt op een bepaalde manier? En in vers 5 lezen we bijvoorbeeld, laat ik even in vers 4 lezen. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God. En ze wierpen lading die in het schip was in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. Dus we kunnen hieruit opmaken, en ik wil het niet vergeestelijk, ik wil het niet uitvergroten, dat Jona moe was. En soms zijn we moe, waardoor bepaalde dingen in ons leven gebeuren. Waardoor we ons terugtrekken vanuit uit de aanwezigheid van God. Waarom we ons terugtrekken om in zijn dienst te staan. Waardoor we op een andere manier in het leven gaan staan, of in zijn geval gaan liggen. Wat we ook in het verhaal verschillende keren lezen, is dat Jona praat over dat hij dood wil. Dus ik weet niet hoe het precies zit en ik wil het ook niet uitvergroten, maar we kunnen voorzichtig misschien een conclusie trekken dat Jona een beetje depressief was. Wat we ook kunnen zien in het verhaal was dat, dat kunnen we niet zien in het verhaal, maar dat kunnen we lezen uit dingen eromheen, dat die Assyriërs een verschrikkelijk lelijk en akelig volk was, waar verschrikkelijke dingen gebeurden, die vijand was van het Joodse volk. Dus we kunnen daar ook nog een verklaring uithalen dat hij daar niet naartoe wilde gaan. We kunnen iets van zijn weerstand begrijpen. Maar deze drie dingen, die zeggen denk ik niet alles over de houding van Jonas. Die verklaren niet alles waarom hij niet wilde gaan. Maar op een gegeven moment in hoofdstuk 4... dan komt, denk ik, een gedeelte van de aap. Ik weet niet of dat bestaat, maar ik zeg het wel zo. Komt een gedeelte van de aap uit de mouw. En laten we daar even naartoe gaan in hoofdstuk 4. Laten we het laatste stukje lezen van hoofdstuk 3. Daar zijn we op het moment dat de stad zich bekeert tot God. En daar staat in vers 10 van hoofdstuk 3 het volgt. Toen God zag wat zij deden, dat ze zich bekeerden, dat ze berouw hadden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te willen doen, en hij deed het niet. Dan vers 1 van hoofdstuk 4. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. En hij bad tot de Heere en hij zeide, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom had ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zij, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, heren, neem dan toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Maar de heren zeiden, zijt gij terecht vertorend. Dus hier laat Jona in zijn hart kijken. De stad die wordt gered. Er gebeurt wat hij niet wilde. En hij laat even in zijn hart kijken. Door hetgeen waar hij uitspreekt naar God. Kunnen we zien van wat zat er nou voor motief achter Jona. Waarom hij niet naar die stad toe wilde gaan. Waarom hij die andere kant op ging. En hij zegt eigenlijk. Heere God, ik begrijp u niet. Ik begrijp niet dat dit zo'n verschrikkelijk volk is. Dat er zo verschrikkelijke dingen gebeuren. En dat u dit volk een nieuwe kans geeft om te bekeren. En ik wist dat als ze tekenen van bekering zouden laten zien, als er enige hoop zou zijn, dat u barmhartig zou zijn. Dus in andere woorden zegt hij eigenlijk van, Heere God, ik heb problemen met uw karakter, ik heb problemen met uw persoonlijkheid, ik heb problemen met de manier waarop u de dingen doet, en ik kan daar niet mee omgaan. En hij kon daar op die manier niet mee omgaan, dat hij zegt van, ik ga een andere kant op, want ik weet al wat er zou gaan gebeuren. Dus hij laat eigenlijk even in zijn hart kijken van, oké, wat gebeurt er nou? En dan wordt Jona terecht gewezen. En dan zegt God tegen hem, is het terecht dat jij vertoornd bent? Is het terecht dat jij op deze manier over mij denkt? Is het terecht dat jij op deze manier over deze mensen denkt? Is het terecht dat jij een andere kant op wilde gaan? Is het terecht dat jij het oordeel over deze mensen niet wilde voorkomen? En die vraag kunnen we ook aan onszelf stellen. Soms hebben we moeite met God, soms kunnen we zijn dingen niet begrijpen, soms kunnen we niet begrijpen de manier waarop hij dingen doet, de manier waarop hij zijn kerk heeft gemaakt en de manier waarop dat functioneert. En daardoor kunnen we dingen in ons hart terechtkomen waardoor we moeite krijgen met God, waardoor we moeite krijgen met zijn manier van doen, waardoor we ons hart een beetje van hem terugtrekken, waardoor we een beetje afstand van hem nemen, waardoor we proberen onszelf in een religieus kader te zetten waarin we de dingen begrijpen, waarin de dingen we kunnen handelen. Maar de vraag die we onszelf zo nu en dan moeten stellen is het terecht dat we dat doen? Is het terecht dat we ons wat afsluiten van God? Is het terecht dat we hem in een bepaald vakje zetten, in een bepaald kader zetten, dat we onszelf in een bepaald kader zetten? Is dat terecht? En op dit moment geeft Jonas uit, daar geen Jona, in Brazilië heet hij Jonas. Op dat moment geeft Jona eruit geen antwoord op of het terecht is of niet. Hij geeft er antwoord op, want hij geeft geen antwoord. En heel vaak als we geen antwoord geven, dan geven we ook een antwoord. Hij zegt eigenlijk niks tegen God op dat moment. Ja, voordat hij overboord werd gegooid, werd hij tegen Jonas natuurlijk. Aha, dat klopt. Even op die vraag doorgaan. Denkt u dat Jonas blij was met zijn situatie? Denkt u dat hij gelukkig was? Alles laat zien dat hij in een ongelooflijk conflict zat, want hij zegt een paar keer, het is beter te sterven dan te leven, want als ik leef, dan moet ik met al die vragen leven, moet ik met al die problemen leven, moet ik met al die worstelingen leven. Dus inderdaad, weer eigen Jonas in zijn eigen hoofd misschien. Nog meer dan op de rand van de boot. En God stelt hem de vraag, is het terecht dat jij zo over mij denkt? En hij geeft geen antwoord en daarmee geeft hij ook wel een antwoord. En wat doet de Heere God in zijn ongelooflijke genade, in zijn ongelooflijke liefde voor Jona? Nergens in de Bijbel lezen we verwijt van wat ben je nou voor een knaap, wat ben je nou voor een knul, wat ben je nou voor een dienaar in mijn koninkrijk. Dat verwijt, dat horen we in dit verhaal op geen enkele manier terug. God die gaat een traject met hem om hem iets te laten zien. En op die manier geloof ik dat God ook een traject gaat met ons, onze levens, met u, met mij. En op sommige dingen, op manieren, momenten moeten we bijgestuurd worden, moeten we onze richting weer bepaald worden, moeten we weer even geconfronteerd worden met onszelf. En misschien is deze ochtend het moment waarop dat gebeurt met u en met mij. En God die laat een wonderboom groeien en Jona is daar ongelooflijk blij mee. En als we die twee dingen tegenover elkaar zetten, van hij is ongelooflijk blij met het ene wonderboompje wat hem een beetje schaduw geeft, en hij is ongelooflijk teleurgesteld en verdrietig over een stad die niet veroordeeld wordt, dan is dat een rare situatie. En wat probeert God hem te laten zien door die wonderboom heen? Welke vragen stelt God door die situatie met die wonderboom heen? En diezelfde vragen die mogen misschien ook weer bij ons terechtkomen. Misschien zegt God hierdoorheen, jij bent bewogen over een wonderboom waar je niets voor hoeft te doen. Vind je het gek dat ik bewogen ben over mijn schepping? Jij kreeg genade voor de zon en de hete wind. Mogen deze mensen dan ook geen genade krijgen? Ik heb jou gered. Mogen deze mensen dan ook niet gered worden? Gered aan uit de walvis. Jij denkt dat je het recht hebt op schaduw. Hebben deze mensen dan geen rechten? Dus eigenlijk stelt God op een bepaalde manier de vraag of de confrontatie van wat je wil voor jezelf, moet je dat dan ook niet willen voor andere mensen. En Jona, die zegt eigenlijk van, nou, ik begrijp het nog steeds niet. Het is heel terecht dat ik hier heel, heel boos over ben. Dus hij begrijpt het eigenlijk niet zo. En wat merken we eigenlijk een beetje aan Jona, is dat hij heel egoïstisch is geworden. Als je leest zijn gebed in de psalm van Jona, wordt dat geloof ik genoemd. Als je dat leest wat hij dan roept en zegt op een heel dramatische manier als hij in die vis zit, op een bepaalde manier. Dan gaat het allemaal over ik. Dus hij is heel egoïstisch geworden. En het beeld ontstaat een beetje of Jona een verwende christen is geworden. Sommige prekers of mensen die schrijven over de Bijbel, die vergelijken het met het verhaal van de oudste zoon. Van de verloren zoon en je had de oudste zoon. En die oudste zoon was ook een soort verwende jongen die niet meer begreep in wat voor omstandigheden die woonde, waar die was. En Jona die begreep het ook niet meer. Hij begreep niet dat hij op een dag dezelfde zondaar was als de mensen die in de stad woonden. Hij weegde misschien de zonden. Van mijn zonden zijn niet zo erg. Maar de zonden van die stad, die zijn best erg. Het was normaal dat ik genade kreeg. Het was normaal dat ik leefde met God. Maar het is niet normaal als hetzelfde met die mensen moet gebeuren. Dus eigenlijk merk je in dit verhaal dat hij de genade van God niet meer kende of misschien nooit gekend had. Hij begreep het, de omvang niet van zijn redding. En daarom kon hij mogelijk ook niet zijn hart openen voor die mensen. Mogelijk kon hij ook daarom niet zijn hart openen voor het hart van God. Was hij het zicht daarop kwijt. En wij werken daar met verslaafden. En samen met een verslaving komen een hele hoop dingen in het leven van mensen. Dus mensen beginnen te liegen, beginnen te bedriegen, beginnen te wapens te kopen, beginnen mensen te bedreigen, beginnen te stelen, beginnen te manipuleren. Soms vermoorden ze mensen. En dat alles om een verslaving heen. En als deze mensen dan de genade van God leren kennen, de liefde van God, de vergeving van God, als ze leren zien hoe God naar hun kijkt, ja, dan gebeurt er iets in zo'n hart. Omdat ze op een duidelijke manier de omvang van hun zonde kennen. Dus hoe groter de genade, of hoe groter de zonde is in ons leven, vaak dan zien we de genade ook al op dezelfde grootte. En misschien had Jona niet zo heel veel grote zondes gedaan. En zag hij daarom ook niet de grootte van de genade die hem bereikt had. In mijn eigen leven was dat ook een tijd lang zo. Van, ik was opgegroeid in een christelijk gezin. Ik heb nooit gemoord. Ik heb nooit, behalve een paar snoepjes, heb ik nooit veel gestolen. Ik heb nooit hele erge dingen gedaan. Ik heb nooit hele grote ruzies gemaakt. Ik heb nooit iemand een hele grote klap op zijn neus gegeven. Allemaal niet heel groot. En er was in mijn hart een soort verwijt naar God. Een hele tijd in mijn leven van, dat ging ongeveer als volgt van, ik heb niet gevraagd om deze schepping. Ik heb niet om gevraagd om geboren te worden. Ik heb niet gevraagd om een concept van een paradijs met een boom daarin, met zonde daarin, met keuzes daarin. Daar heb ik allemaal niet om gevraagd. Moet ik daarom blij zijn? Met de Heer Jezus, met een oplossing die God heeft bedacht voor zijn eigen gecreëerde probleem of zo. Zo'n soort redenering had ik. Dus ik vond het eigenlijk niet meer dan de plicht van God om een oplossing te vinden voor zijn eigen probleem. Want ik had er nergens om gevraagd. Kunt u me een beetje volgen of niet? Ja. En daarom was ik ook niet bijzonder blij met de Heer Jezus. Ik vond het niet meer dan logisch dat God op een bepaalde manier had iets proberen te doen. Maar op een dag, op een prachtige dag, zette God mij letterlijk stil. Ik weet nog waar ik naartoe was. Ik kon niet meer de auto blijven rijden. En God liet me zien hoe enorme zondaar ik was. En niet van vermoorden of liegen. Maar hoe zondig en afschuwelijk mijn hart was, waarvan ik dacht, dat gaat eigenlijk nog wel. En opeens kon ik door de genade van God, door de ogen van God, zien hoe hij naar mij keek. En vanaf die dag heb ik ook de genade van God leren kennen. Heb ik ook de liefde van God leren kennen. Heb ik een klein beetje van de waarde van het offer van de Heer Jezus leren kennen. Heb ik gezien hoe ik dat nodig had. En vanaf die dag is het ook makkelijker om dat aan andere mensen te vertellen. Om daar met andere mensen over te hebben. Om dat aan andere mensen te laten zien. Waarom? Omdat er iets gebeurd is in mijn eigen hart. Laten we even teruggaan naar het thema van de preek. Weet iemand nog het thema? Bijna goed. Passie voor God en hart voor mensen. Dat maakt helemaal niet uit of het liefde voor mensen is, of hart voor mensen, of passie voor. Passie voor mensen en hart voor God, het komt allemaal op hetzelfde neer. Waar het om gaat, als we het hebben over passie, dan stond er een mooi woord in die omschrijving. Hartstocht, dat heeft te maken met ons hart. En als we het verhaal van Jona lezen, dan zien we eigenlijk dat Jona zijn hart gedeeltelijk had afgesloten voor God. Hij begreep God niet en daarom had hij zijn hart in zekere zin afgesloten. En zijn hart, dat was vol van zichzelf. En als wij weer even teruggaan naar die beschrijving over passie, dan stond er iets voor over hartstocht. En als we het hebben over tocht, dan moet er iets openstaan, of niet? Tocht het hier op dit moment? Nee. Misschien wel hartstocht voor God, maar tochten doet het hier niet omdat de deuren dicht zijn, omdat de ramen dicht zijn. Maar als we twee of drie deuren tegenover elkaar openzetten, dan komt er tocht. Dan gaat het waaien, dan gaan de dingen bewegen, dan gaan de blaadjes flapperen. Dan krijgen we het koud of te krijgen het warm of er gebeurt er iets in ons leven. En wat er eigenlijk aan de hand was in het leven van Jona, zijn hart had hij op slot gezet. Zijn hart had hij dichtgezet voor God. Tot op een zeker moment kon hij waarschijnlijk zo met God omgaan. Omdat alles binnen het kader was. Omdat alles binnen zijn eigen religieuze systeem zat. Hij was meer religieus dan dat hij een grote relatie had met God. Maar op het moment dat God zei van ga naar Nineveh, ga die mensen vertellen over mijn genade, ga die mensen vertellen over mijn barmhartigheid, ga die mensen vertellen dat ik een God ben die lief heb, maar die ook het kwaad niet kan verdragen. Toen gebeurde er iets in het hart van Jonas en daar begon het te wringen. Daar kan ik niet meer omgaan, ik weet niet wat ik hiermee moet. En dat kwam omdat hij geblokkeerd was naar God toe. Dus wat hij eigenlijk weer moest doen, was zijn hart opnieuw openzetten voor God. We weten niet hoe dit verhaal afloopt. Want het staat niet in de Bijbel wat er toen met Jona gebeurde na het wonderboompje. Daar houdt het verhaal op. Of het verhaal is een verhaal met een open eind. En zo is ons leven ook met een open eind. Ik weet niet wat er met u gaat gebeuren. Ik weet niet hoe uw hart is. Ik weet niet hoe uw leven afloopt. Ik weet niet hoe u morgen naar uw werk gaat. Ik weet niet hoe u morgen opstaat. Dat ligt bij onszelf. Op een gegeven moment lag het bij Jona, wat doe je hiermee? Is het terecht dat je zo over mij denkt? En als Jona zei, ja dat is terecht. En als hij dat zo bleef zeggen, dan ging hij op dezelfde manier door. Maar als hij op een gegeven moment tot de conclusie kwam, het is niet terecht. Dan ging er iets gebeuren in zijn hart. Dan ging er iets gebeuren in zijn relatie met God. Dus de vraag die ligt ook vanochtend weer bij ons van, oké, hoe gaan we om met God? Want als we ons hart afsluiten voor God, op bepaalde manieren. Ik geloof dat er hier niemand is die 100% zijn hart afsluit voor God. Maar soms sluiten we ons hart op bepaalde terreinen, op bepaalde kwesties af voor God. Omdat we niet om kunnen gaan met bepaalde dingen. Omdat we niet kunnen omgaan met bepaalde beslissingen die hij neemt. Omdat we niet om kunnen gaan met bepaalde ideeën die hij heeft. Omdat we niet om kunnen gaan met bepaalde kwesties van waarom gebeuren dingen op die manier, of waarom gebeuren dingen niet in mijn leven, of hoe zit het met bepaalde dingen. En soms sluiten we ons hart daarom voor hem af, op een bepaalde manier. En dan komen we in een gevarenzone terecht. Verdient God het dat we ons hart voor hem afsluiten? Nee, dat verdient hij niet. Maar dat gebeurt soms. En dat is misschien logisch. Misschien is het logisch wat er gebeurde in het leven van Jona. Of het goed is, is een tweede. En dan weten we het antwoord al op. Wie is er al een keer verliefd geweest? Bijna iedereen. Hè? Toen ik op een gegeven moment, ik was iets van 18 of zo, 19. Toen leerde ik een heel mooi meisje kennen. Ze heet Danielle. En voor mij was het makkelijk om verliefd op haar te worden. Maar voor haar was dat iets minder makkelijk. Dat zult u begrijpen. Ja. Maar op een gegeven moment, op een prachtige avond, waren we op een jeugdkamp. En toen was er een prachtig kabbelend meertje. En de maan die was helemaal vol. En de sterren die waren... Die deden ook hun werk. En toen gingen we naast elkaar zitten. En toen opende zij haar hart voor mij. En ik opende nog een beetje meer haar hart voor mij. En voor haar. En toen begon er iets te gebeuren. Toen begon het te tochten. Waarom? Omdat ik mijn hart voor haar openzette. En vooral omdat zij haar hart voor mij openzette. En als we ons hart voor iets openzetten, dan gaat er altijd iets gebeuren. Als ik mijn hart ga openzetten voor modelspoortreintjes, dan gaat er iets gebeuren. Dan ga ik het op een gegeven moment iets moois vinden. Ik ga het niet doen. Maar altijd als we ons hart ergens voor openzetten, dan gaat er iets gebeuren. De eerste tijd in onze relatie, toen studeerde ik in Wageningen. Dus toen ging ik brieven schrijven. Als je brief schrijft, dan ga je hart openzetten. Van ik ben dit aan het doen, ik denk dit en dat. En in het begin van onze relatie dan praten we over alles. We hebben toen nog gepraat over wat denk jij over zending. Wat denk jij over iets doen in het buitenland. Wat denk jij over opvoeding. Wat denk je over wat vind je van hoe jij opgevoed bent. Wat vind je hiervan. Welke politieke partij stem je. Ik weet niet of we dat gevraagd hadden. Ik geloof niet. Maar ik wilde weten wat er in haar hart zat. Wat er in haar gedachten zat. En elke keer werd ik meer gepassioneerd van haar. En dan ga je, heb je verkering. En ik weet nog een moment dat we dachten van, is er nog een beetje passie tussen ons? Hè? Uiteindelijk kwam de conclusie ja. Dus gingen we weer verder met verkering. En op een gegeven moment gingen we trouwen. En dat is allemaal mooi en aardig. En hartstikke leuk. Maar er zijn momenten waarop je afvraagt van, heb ik die passie nog wel voor haar? Hoe is het met onze relatie? Tocht het nog wel een beetje? Of zijn we... Iedereen is aan het leven in een eigen cirkeltje. En die cirkeltjes die hebben een bepaalde overlap. En dat is allemaal keurig vormgegeven. En dat gaat allemaal netjes. Maar eigenlijk is het toch niet zo leuk meer. En er zijn momenten waarop we moeten zeggen van we moeten weer even gaan zitten. Om ons hart voor elkaar te openen. Om de klokken gelijk te zetten. Om te zien wat zit er nou in jouw hart. Wat zit er nou in mijn hart. Om die passie weer te laten opleven, om het weer leuk te maken. En afgelopen een paar maanden geleden waren we ongelooflijk druk geweest. En we kwamen op een zeker moment tot de conclusie, er is niks meer aan. Het gaat allemaal goed, er is geen ruzie, maar er is niks speciaals. En wat zeggen we dan tegen elkaar? We moeten even eruit samen en we moeten even met elkaar gaan zitten. Afgelopen week had ik ook zo'n ervaring met de Heere God. We hadden ons ingeschreven voor een Space for God Day. Dus een ruimte voor God dag. En wat was dat eigenlijk? Een soort mini-retret. Ik heb er eigenlijk niet heel veel mee met retret en zo. Maar het was bijzonder goed. Waarom? We werden gestimuleerd om onze klokken tegelijk te zetten met God. En er werden een aantal vragen aan ons gesteld waar je mee aan de slag moest. En onder ons werd gestimuleerd om te zeggen, oké, als de Heer Jezus nou met je zou opwandelen, wat zou je nou vertellen over het afgelopen jaar wat goed ging? Wat zou je zeggen over wat niet goed ging? Wat zou je zeggen over waar je teleurgesteld over bent? En daar kreeg je 2 uur de tijd voor om dat te doen. En ik had voor mezelf alles opgeschreven. Van Heer, hier ben ik blij mee, hier ben ik dankbaar over. Heer, hier weet ik geen raad mee, ik snap het nog steeds niet waarom het nou zo gebeurde. Ik dacht dat ik uw stem verstond. Achteraf bleek toch dat het niet zo was, van hoe zit het nou? Ik weet het niet. En een aantal vragen heb ik zo beantwoord. Ik heb even de tijd genomen om dat met God, de Heere God, door te nemen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er weer ruimte in je hart. Dan komt er weer passie in je hart. En elke keer als we merken dat de passie van God voor God en daarmee automatisch de passie voor mensen wat minder wordt, dan is het tijd om onze harten af te stemmen met God, om te gaan zitten. Zeggen van oké, dit zit er in mijn hart, dit is erin terecht gekomen, hier weet ik geen raad mee, hier kan ik niet mee omgaan, hier heb ik geen antwoord op. Maar ik wil het overgeven, ik wil u vertrouwen, ik wil erop vertrouwen dat uw principes goed zijn, dat uw beslissingen goed zijn, dat de manier waarop u dingen doet, dat het goed is. Daar hebben we vanochtend over gezongen. We hebben ook gezongen, ik weet het. Maar soms is weten niet genoeg. Jona die wist het ook. Hij wist het. En daarom deed hij iets anders. Maar zijn hart zat er niet bij, die kon niet meekomen. Dus als we onze passie voor God weer willen terugvinden, dan moeten we eens even goed met hem gaan zitten. Dan moeten we ons hart voor hem openen. En als we ons hart voor hem openen, dan kan hij weer bij ons binnenkomen. En wat komt er dan bij ons binnen? Ook zijn hart. En zijn hart is vol met liefde voor mensen. Zijn hart is vol met liefde voor het verlorene. Zijn hart is vol met barmhartigheid. Zijn hart is vol met trouw. Zijn hart is vol met uitstel van het oordeel. En dan gaat ons hart ook weer bruisen voor hem en voor zijn koninkrijk. En dan kunnen we het nieuwe jaar weer in als kerk, als gemeente, maar ook als persoon. Met passie voor God en een hart voor mensen. Zullen we gaan staan? Zullen we even stil worden om even in ons eigen hart te kijken van hoe staat het ermee? Ben ik nog wel gepassioneerd voor de Heere God? Heb ik nog een hart voor mensen? Soms is erachter komen dat we niet zoveel hart meer voor mensen hebben. Dat betekent eigenlijk dat we ons hart ook een beetje voor de Heere God op slot hebben gezet. En laten we dan ook bedenken, en of er dingen in ons hart terecht zijn gekomen waar we mee worstelen. Die de intimiteit met God in de weg staan. Ik herinner me op een gegeven moment. We waren ongelooflijk druk in de kerk met voor alles en nog wat. Met kinderwerk, met jeugdwerk, met evangelisatie. Met mijn vrouw met spelen in de muziekband. En ons hele leven ging altijd maar door. Het was altijd druk. En mijn vrouw die kwam erachter van, ik begin God te zien als een slavendrijver. Van iemand die altijd maar werk aan me geeft en waar ik altijd voor moet werken en waar ik heel moe van geworden ben. Is dat dan een juist beeld van God? Is hij een slavendrijver? Natuurlijk niet. Maar als we God gaan zien als een slavendrijver of als iets anders, dan gaan we automatisch ons hart voor hem dichtzetten. Dan gaan we ons afsluiten. Dan gaan we onszelf beschermen. Maar dat komt door een verkeerd beeld. Wat we dan van God hebben. Er is niemand die zegt, ik ben gepassioneerd voor mijn slavendrijver. Of ik ben gepassioneerd voor een God waarin ik een wantrouwen heb. Die ik niet helemaal kan vertrouwen. Er is niemand gepassioneerd voor. Maar iedereen wil ergens voor gepassioneerd zijn. Dat zit in ons. En het is het mooiste als die passie uitgaat naar God. En als die passie uitgaat naar mensen. Als die passie uitgaat naar zijn koninkrijk. Kijk even, wat zit er in uw hart? Zit er een bepaalde verkeerde denkbeelden? Zit er bepaalde dingen waar je mee worstelt? Waar je op een gegeven moment zegt, Heer, ik begrijp het niet, maar ik wil u opnieuw vertrouwen. Hemelse Vader, we willen u danken voor deze ochtend. We willen danken voor dit moment. Dat we via het verhaal van Jona even mogen stilstaan om na te denken over ons eigen hart. Heer, we hebben een verhaal gezien van een man die worstelde met u. Op een bepaalde manier worstelde met zichzelf. We hebben iemand gezien die in u geloofde. die u op een bepaalde manier kende, maar die toch problemen had met u. Waardoor hij zijn hart had afgesloten voor u, waardoor het niet meer tochtte. Van liefde voor u, van liefde voor mensen. We hebben het verhaal gelezen van iemand die een beetje religieus was geworden. Van alles op zijn tijd, alles op zijn plek. En door de vraag van ga daarheen, ga dit doen. Ja, doorbrak u die religiositeit, doorbrak u zijn systeem en kwam hij in de knel terecht. En Heer, ik dank u dat u ons soms op liefdevolle manier, op barmhartige manier even stilzet, ons confronteert met onszelf om te zien wat er in ons hart was. We zagen dat Jona ongelukkig was met de manier waarop hij was gaan leven. De manier was die hem geen blijdschap gaf, geen vreugde gaf. En we geloven dat het u ook geen vreugde gaf. Heer, en we willen graag vreugde geven aan u. Heer, en daarom bid ik dat u mij en ieder die deze ochtend hier is, wil helpen om over eventuele barrières heen te stappen, om reserves weg te nemen, wantrouwen, om verkeerde beelden van u ook weg te zetten en om zijn en haar of haar hart weer volledig open te zetten voor u, om het vertrouwen weer te herstellen, ondanks dat we niet het hele beeld hebben, ondanks dat we niet alles begrijpen, ondanks dat we niet alles snappen hoe uw wegen zijn, uw manieren zijn, maar om weer een volmondig ja tegen u te zeggen, om onze harten weer open te zetten, om tegen u alles te zeggen wat erin zit, wat mooi is, wat goed is, wat fijn is, wat succes was, maar ook te zeggen tegen u, dit was minder mooi, dit was moeilijk, hier kon ik niet mee omgaan, hier heb ik mee geworsteld, hier worstel ik nog steeds mee, maar ik wil mijn leven, mijn hart weer aan u geven, ik wil het weer openzetten voor u, zodat u erin kunt werken, zodat u erin kunt bewegen, zodat u liefde weer daarin kan uitstorten, zodat u uw hart daarin kan uitstorten, zodat ik mijn hart vol wordt van uw hart, zodat ik kan leven zoals u dat graag wil. Heer, ik wil u danken voor de genade die u met ons hebt, om een weg te gaan met ons, zoals uw genade met Noah, met Jona had, om een weg met hem te gaan. Zo heeft u dat ook met ons. Heer, en ik dank dat we u mogen kennen, dat we uw genade hebben leren kennen, dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Heer, en ik bid dat dat zicht op die genade, dat zicht op uw barmhartigheid, dat zicht op uw goedheid, ja, zo levendig in onze hart aanwezig zou zijn, dat we dat ook willen laten zien en laten merken en laten horen aan de mensen om ons heen in het nieuwe jaar 2018. Heer, en ik bid dat u ons daar uw genade voor geeft. Daar uw genade voor geeft. Dat bid ik in uw machtige naam. Amen.